We lazen vanmorgen een vrij lang gedeelte uit de brief aan de Romeinen. Romeinen 4. Ja, Romeinen is een brief, ik zeg het al. En een brief, dat betekent eigenlijk, daar lees je niet zomaar een stukje uit. Daar pik je niet zomaar een paar versen uit. Die moet je eigenlijk natuurlijk in zijn geheel lezen. En daarom heb ik ervoor gekozen om vanuit de schriftlezingen die aangereikt werden voor deze Sabbat, niet een stukje uit Romeinen 4 te nemen, maar het hele hoofdstuk te lezen. Niet dat ik er nou heel veel over ga zeggen, maar ik vond het toch belangrijk om dat eventjes, ja, er even met elkaar bij stil te staan. En in Romeinen 4, als je goed geluisterd hebt, als je goed meegelezen hebt, en als je het op je laat inwerken, dan weer klinken daarin eigenlijk de thema's die ook terugkeren in, of die eigenlijk voortkomen uit de parasha van deze ochtend. Parashat Lech Lecha. De geschiedenis van Abraham. Lech Lecha, ga voor jezelf. Als je het heel letterlijk vanuit het Hebreeuws vertaalt. Zoals Abraham geroepen wordt om op weg te gaan met de Eeuwige. Op weg naar het land dat hem gewezen wordt. De belofte die op verschillende plaatsen in deze hoofdstukken van Genesis klinkt. De belofte van een nageslacht, een zoon en een groot volk. De belofte van een land, het land waarin dat volk zal mogen wonen. En de belofte om een zegen te zijn. Een zegen voor zichzelf en voor de volkeren. En dan horen we over het geloof van Abraham. Zowel bij Paulus als al in Genesis. Want Paulus die leest natuurlijk, die leeft in die schriften van Israël. In die geschiedenissen van Genesis deze ochtend. Het geloof van Paulus zegt dat ging aan zijn besnijdenis vooraf. En zo lezen we het ook in Genesis. Het geloof waarmee hij de belofte ontving. En het geloof dat hem tot gerechtigheid gerekend werd. Het is die geloofshouding die Paulus naar voren brengt in Romeinen 4 en die we vandaag ook mogen overdenken. Die geloofshouding die de juiste verhouding tegenover God uitdrukt. En dat is eigenlijk, het werd hem gerekend tot gerechtigheid, dat geloof van Abraham. Dat was voor hem gerechtigheid. Hij stond daarmee in de juiste verhouding tegenover God. Maar, zegt dan de Joodse uitleg, dat hij geloofde, dat hij vertrouwde, dat was nou zijn, ik gebruik even het Hebreeuwse woord, zijn zegoed, zijn, ja, zijn loon, zijn verdienste. Abrahams loon, Abrahams verdienste was dat hij geloofde. Wat is nu dat geloof? Eerst even dit. Paulus, als we de brief aan de Romeinen in zijn geheel zouden lezen, maar specifiek ook in dit hoofdstuk Romeinen 4. Paulus zoekt als het ware een, laat ik maar zeggen, gemeenschappelijke grond voor Jood en Heiden. Voor Jood en niet-Jood. Hij heeft al eerder in de Romeinen gezegd, het kan best zijn dat er een Heiden is die zo leeft dat, ook al kent hij de wet niet, dat hij toch de wet in zijn leven vervult. En het zou ook best eens kunnen zijn dat er een Jood is die, hoewel hij de wet kent, willens en wetens de wet overtreedt. Twee extremen zet hij tegenover elkaar. En hoe komen nou Jood en Heiden bij Paulus, hoe komen zij voor God bij elkaar? Wat is de gemeenschappelijke grond? En dan wijst Paulus op de belofte die aan het gebod van de besnijdenis voorafgaat. Eerst ontvangt Abraham de belofte en ontvangt hij die in geloof. En pas dan krijgt hij het voorschrift om zichzelf en zijn nakomelingen, zijn mannelijke nakomelingen, te besnijden. Als teken van Gods verbond. Het geloof en die belofte die gaan aan het gebod van de besnijdenis vooraf. Juist in die belofte wordt ook zegen beloofd voor Jood en niet-Jood samen, zegt Paulus. Een zegen die in geloof ontvangen wordt. Wat is dan die zegen? Laat ik ons vanmorgen ook vanuit de geschiedenissen van Genesis, niet alleen wat we gelezen hebben, maar ook breder, laat ik dat zo mogen samenvatten. Zegen, dat is eigenlijk dat je leeft, mag leven voor het aangezicht van God op de plek die jou gegund wordt. In deze wereld en in het rijk van de Messias. Zegen dat je leeft voor het aangezicht van God, leeft op de adem van zijn geest, op de plek die jou gegund wordt. In deze wereld en straks in het rijk van de Messias. Op een vernieuwde aarde onder een nieuwe hemel. En dat geloof is, heel simpel, vertrouwen. Dat is dat je Gods trouw erkent. Je weet misschien het woordje emuna in het Hebreeuws, van de drie stamletters alef, mem, nun. De eerste, het woordje emet, daar dacht ik eigenlijk eventjes aan. Het woordje waarheid heeft alef, mem, tet, maar alef, alef, mem, nun, dat zijn ook drie letters die als het ware stevig op hun voeten staan in het Hebreeuws. Het Hebreeuwse alfabet. En het woordje emuna, maamin, geloven, dat heeft alles te maken met stevigheid, stevig staan, met vaststaan. Ons woord amen, zoals we vroeger geleerd hebben, het zal waar en zeker zijn, het staat vast. En dat is emuna, dat is geloof. Dat je dat niet alleen beseft, maar dat je daar ook jezelf helemaal aan toevertrouwt. Je daarop verlaat. God is trouw. Gods woord is betrouwbaar. En we mogen zijn woord aanvaarden zoals hij dat tot ons spreekt. En daarvan is Abraham, als ik dat zo mag zeggen, het prototype, de vader van alle gelovigen. En dan lezen we in Genesis, en ik gebruik eventjes de vertaling van de Naardense Bijbel. Dan lezen we: na deze besproken dingen geschiedt het spreken van de Eeuwige aan Abraham. Want het woordje wat vertaald wordt met dingen, de varim, daar zit zowel het woord spreken in als het woordje wat wij vertalen met zaak of ding. En vandaar deze besproken dingen. Geschiedt het woord davar van de Eeuwige aan Abraham. 7 keer verschijnt in de Bijbel de Eeuwige aan Abraham. En dit is de 4e, de middelste keer. Hier zou je kunnen zeggen, draait het om. God verschijnt aan Abraham, zo lezen we, in een gezicht, in een visioen. En daarmee krijgt dit verschijnen ja, een profetische lading, een profetisch karakter. En dat profetische karakter van dit verhaal, dat gaat niet alleen over de toekomst, maar dat gaat ook over troost en bemoediging voor Abraham zelf, maar ook voor degene die dat leest en voor degene die dat hoort. Dat in de eerste plaats, want die besproken dingen van de Eeuwige, het woord dat geschiedt, dat ontvangen we in het gehoor. Het geloof is uit het gehoor. En in het heden van de hoorder, in het heden zoals wij hier vandaag zitten, klinken die woorden, vrees niet. Wees niet bang, Abraham. Waar zou Abraham bang voor geweest zijn? Dat is dan de vraag die opkomt. En wat is er dan gebeurd? Wat zijn die besproken dingen? Het is logisch om dan naar de context van deze geschiedenis te kijken. De dingen die daar direct aan vooraf gaan. En dan lezen we daar in Genesis 14 over de oorlog die Abraham voert tegen 4 machtige koningen. Om zijn neef Lot, die daar in de buurt van Sodom was gewoond en uiteindelijk in Sodom zelf terecht kwam. Misschien dat die dingen ook nog wel meespelen. Maar Lot en de steden Sodom en Gomorra waren aangevallen en een groot deel van de bevolking, inclusief Lot, was weggevoerd. En Abram gaat er met een leger van zijn mannen achteraan en verslaat 4 machtige koningen. Sodom wordt ontzet en Lot bevrijd. En in die geschiedenis lezen we ook heel treffend dat Abram de beloning die de koning van Sodom hem dan wil geven niet aanneemt. Want hij zegt: alleen God zal mij rijk maken en geen mens. En Abram vraagt alleen wat te eten voor zijn mannen. Maar een beloning van de koning van Sodom neemt hij niet aan. Wel ontvangt hij de zegen van Melchizedek. Die wat mysterieuze en bijna hemelse gestalte die de koning van Salem is, Melchizedek. Na die dingen, nadat hij die overwinning behaald heeft, die zegen ontvangen heeft, lezen we ineens dat God tegen hem zegt: Abram, vrees niet. Wees niet bang. Waar zou hij dan bang voor geweest zijn? In de Joodse uitleg die kijkt naar niet alleen de context, maar ook naar het antwoord dat Abram krijgt. En kijkt ook naar hoe Abram zich in andere fasen van zijn leven, in andere episoden gedraagt. En verbindt dat met elkaar. Verbindt die woorden die God tot hem spreekt met wie Abram is. Zoals Abram zich ook bijvoorbeeld op zal stellen straks als de Heere God hem aankondigt dat hij Sodom wil gaan vernietigen vanwege de goddeloosheid daar. En ik geef u een aantal verklaringen die de Midrash, de Joodse uitleg van Abrams mogelijke angst geeft. In de eerste plaats, Abram zit nog eens terug te kijken op wat er gebeurd is. En hij denkt, zegt één uitleg: ja, misschien heb ik onder al die legers die ik verslagen heb, misschien heb ik toen wel een rechtvaardige of een godvrezende gedood. Zoals hij straks bij Sodom zal bidden, zal vragen aan de Heere God als er dan nog 10 rechtvaardigen zijn. Misschien heb ik wel een rechtvaardige gedood en roep ik daarmee Gods toorn over mij af. Een andere mogelijke verklaring is, meer vanuit de, zou je kunnen zeggen, politieke realiteit, realiteitsbesef. Misschien zullen die nakomelingen, de erfgenamen van die verslagen koningen, straks wel opstaan met hun legers en komen om wraak op mij te nemen. En is dit nu mijn einde? En dan zegt God, zo zegt, gaat de Joodse uitleg verder. Dan zegt God: Abram, wees niet bang, ik ben je schild. Ik zal je beschermen. En misschien zegt een andere verklader, en ze staan allemaal op een rijtje in de Midrash, misschien heeft Abram gedacht: nu ben ik ontkomen aan de brandende oven. Brandende oven, ja. Ur der Chaldeeën, het woordje Oer, het Hebreeuws, is ook een brandend vuur. En Abram is daar volgens een bepaalde traditie ontkomen aan de brandende oven. En heb ik die strijd met die volken, met die koningen overwonnen. En misschien heb ik daarmee mijn beloning in deze wereld al gekregen. En blijft er niets meer over voor de komende wereld. En dan zegt God: Abram, wees niet bang. Je loon is zeer overvloedig. Harbeme ot. Moderne Hebreeuws kun je het nog steeds zo zeggen. Je loon is zeer groot. Dat wil zeggen, zegt die uitleg, dat is niet alleen voor nu. Niet alleen dat je nu de overwinning behaalt, voorspoed ontvangt, maar ook straks voor het hiernamaals. En dan geef ik u nog de laatste verklaring, niet de laatste, maar de laatste die ik vanmorgen bij u neer wil leggen, van Rashi, de grote Joodse bijbelverklaarder uit de middeleeuwen, die alles eigenlijk een beetje samenvat en die dan zegt, na deze dingen, wat is dat? Nadat hij die koningen verslagen had. Toen was Abraham bang. Nogmaals, we hebben het eigenlijk al gezien, bang dat hij zijn loon voor zijn rechtvaardige daden al gehad had. En daarom zei God, vrees niet, Abraham, ik ben je schild. Je schild tegen de straf. De straf dat je niet gestraft wordt voor de levens die je aan mensen genomen hebt, van mensen genomen hebt. Dus ik zal je niet bestraffen omdat je zoveel mensen gedood hebt. Dat is ook wel iets heel dieps in eigenlijk. Maar daarentegen zal je loon zeer groot zijn. Er zit een heel diep besef in het Jodendom. Schiet me nou ineens een midrash te binnen, een verhaal bij de uittocht uit Egypte, dat als de legers van Farao in de Rode Zee verdrinken, dat dan de engelen in de hemel juichen. En dan zegt God, jullie moeten niet juichen. Ik vertel het zo even een beetje in mijn eigen woorden, want zij zijn ook kinderen van de levende God. God heeft voor Israël een hele bijzondere plaats, maar hij ontfermt zich over al zijn kinderen. Dat is een hele diepe gedachte die natuurlijk heel bijbels is, maar die ik ook vanmorgen vanuit het Jodendom wil aanreiken. Terug naar Abraham. Je loon zal zeer groot zijn. David mocht de tempel niet bouwen vanwege al het vergoten bloed, maar zijn zoon zal dan de tempel mogen bouwen. Abraham heeft geen zoon. Is dat dan zijn diepste angst? Wie zal dan de lijn van de belofte voortzetten? Hoe zit dat nou eigenlijk met, ja, met wat God gezegd heeft? Wie zal de naam van de eeuwige hoog houden als het al meteen bij Abraham stopt? Ja, zegt hij, ik heb nog natuurlijk mijn huisknecht Eliezer, de Damaskener, de man die over mijn zaken gesteld is. Maar daarvan zegt God, niet deze Eliezer die jij als een zoon in je huis hebt opgenomen, maar de lijfelijke zoon. De lijfelijke zoon die uit jouw lenden voortkomt, die is de erfgenaam van de belofte. Die is het kind van de belofte. En zo horen we dan de Godspraak. Niet alleen de belofte van één zoon, maar van een ontelbaar nageslacht. Want opnieuw is er het spreken van de eeuwige tot Abraham. De Godspraak als een plechtige verzekering. Niet deze Eliezer uit Damascus zal jouw erfgenaam zijn, die als een zoon in je huis opgenomen hebt, nee, die uit je ingewanden uitgaat, die zal jou beërven. En dan moet Abraham naar buiten. God doet hem uitgaan, staat er letterlijk. Hetzelfde woord als wat we een paar woorden eerder lezen. De erfgenaam die uit je ingewanden zal uitgaan. God doet ook Abraham uitgaan. Hij moet naar buiten, zo horen we. Waar gaat hij dan uit? Ja, logischerwijs denk je dan in eerste instantie natuurlijk aan de tent waarin hij zat. Abraham moet naar buiten. Hij wordt, zou je kunnen zeggen, uit zijn tent gelokt om buiten naar de hemel te kunnen kijken. Om onder de open hemel te zijn. Onder zijn eigen dak vandaan, in de open ruimte van Gods liefde. de eeuwige die, zo zegt de profeet Jesaja ergens, die als een soeka, een tent over zijn volk is. Abraham moet naar buiten. En ik zeg niet voor niks, hij wordt als het ware uit zijn tent gelokt, want er zit misschien, en zo hebben Joodse verklaarders dat ook gehoord, er zit misschien ook wel een diepere zin in dat naar buiten gaan en dat naar de hemel kijken. Het is nog niet zo lang geleden dat we Sukkot gevierd hebben, waarbij het Joodse volk eigenlijk ook naar buiten moet, vanuit de vastigheid van het stenen huis in dat schamele hutje, waardoor je door het dak de hemel kan zien, omdat je telkens weer je moet realiseren dat je leeft in de afhankelijkheid van de eeuwige. Maar hier gaat het nog om een ander naar buiten gaan. Kijk naar de hemel, zegt God, en tel de sterren, als je ze tellen kunt. Ja, dat deden ze in Ur der Chaldeeën elke nacht, die sterren tellen. En dat hebben ze vanaf Abraham gedaan totdat er een aantal wijzen uit het oosten een ster aan de hemel zagen, waarvan ze wisten dat er een bijzondere koning geboren werd. Ur der Chaldeeën, de Chaldeeën stonden erom bekend dat zij de hemel bestudeerden en dat zij alles wisten van de sterrenhemel en van alles wat daarin geschreven stond, althans wat zij dachten dat erin geschreven stond. En Abraham zal daar zeker vertrouwd mee geweest zijn. En sowieso was hij vertrouwd met de sterrenhemel als nomade in de woestijn. Als je in het donker van de woestijn 's nachts naar boven kijkt, dan ervaar je die sterrenhemel op een manier zoals wij dat in ons land natuurlijk niet meer kennen, met alle lichtvervuiling die we ook 's nachts hebben. In de herfstvakantie mocht ik met mijn gezin, met onze hele familie, een paar dagen op Mallorca zijn. En waar wij verbleven, daar was het ook, ja, midden in, nou, het platteland kun je daar niet zeggen, maar goed, u begrijpt wat ik bedoel. En daar was het ook zo donker dat het leek alsof je de sterren wel zo kon pakken. En het zijn er veel meer dan we hier ooit kunnen zien. Een sterrenpracht die voor ons eigenlijk ongekend is. En dan zegt God tegen Abraham: kijk naar de sterren en tel ze. Tel ze als je ze tellen kunt. Ja, de Chaldeeën dachten dat te kunnen. En die dachten dan ook te kunnen vertellen wat er in die sterren geschreven stond. Het staat in de sterren geschreven: Abram en Sarai zullen geen zoon krijgen. Ga daaruit, zegt God. Ga uit die oude wereld van het je laten leiden door de sterren. Verlaat de gesloten wereld van de astrologie en verlaat je op mijn woord. De sterren getuigen van de schepper. De profetenlezing van Jesaja van deze dag begint daar ook mee. En eigenlijk had ik die vers ook moeten laten lezen. Maar goed, dan doe ik het nu. Met wie wilt gij mij vergelijken? Wie moet ik evenaren? Zegt de Heilige. Hef uw ogen omhoog en zeg en zie. Wie heeft dit alles geschapen? Hij die een strijdschaar voltallig laat uitdrukken. De strijdschaar die aan de hemelen staat uitgeschreven. De hemelen vertellen Gods eer, zeggen de psalmen. En die hemel, die getuigt van die schepper, van de eeuwige die bij machten is om Abram tot Abraham te maken. Van iemand die, om het met Abrahams eigen woorden te zeggen, kinderloos, en de Naderse Bijbel hoort in het gebruikte woordje zelfs moedernaakt, moederziel alleen, tot Abraham, vader van vele volken. Zo zal jouw zaad zijn, jouw nageslacht. En niet alleen is Abraham dus fysiek uit Ur der Chaldeeën geroepen, uit de brandende oven, maar ook geestelijk. Zoals hij op weg gegaan is, zo mag hij zich ook nu op de Godspraak verlaten. De hemellichamen, zegt Mozes in Deuteronomie, heeft God aan de volken toebedeeld. Israël zal leven bij het woord van de Eeuwige. En Abraham vertrouwt op de Eeuwige en God rekent het hem tot gerechtigheid. God zegt, dat is de juiste verhouding tot God. En dan komt in het vervolg van het visioen de landbelofte. En opnieuw valt hier het woord beërven. Hoe weet ik dat ik het zal beërven, zegt Abraham, vraagt hij aan God. Vraagt hij dat nu voor zichzelf? Ook hier horen we dat de vraag eigenlijk verder reikt. Eigenlijk zegt Abraham daarmee, zegt de Joodse uitleg, hoe weet ik dat mijn kinderen hier in het land zullen blijven? Zich zullen hier zullen handhaven door welke verdiensten? De vraag reikt verder, want ook het antwoord in het visioen reikt verder. God gaat dan spreken over dat ze zullen vreemdelingen en bijwoners zijn en ballingen in Egypte. En dat pas de vierde generatie zal terugkeren na 400 jaar. En de Joodse uitleg hoort dat dan ook in dat merkwaardige ritueel wat Abraham gaat uitvoeren met die dieren die in stukken gedeeld worden. Drie dieren, of drie paren, hoe je het precies moet lezen is ook nog niet eens zo heel eenvoudig, maar drie dieren die in stukken gedeeld worden en één, de vogel, de duifjes, die heel blijven. En de uitleg ziet in die gedeelde dieren onder andere een zinspeling op de vier grote ballingschappen, die vier grote verdrukkingen die Israël in zijn geschiedenis doormaakt. En waarvan, zo zeggen de Joodse uitleggers, de laatste, de ballingschap van Edom, dat is degene waar we nog steeds in zijn. En er worden aan dat ritueel allerlei interpretaties gegeven. Ik noem er nu nog even twee. De ene zegt, het is een uit de oudheid ook bekend ritueel bij een verbondsluiting, waarbij allebei de verbondspartners tussen de stukken doorgaan. En dan is het opvallend dat hier alleen God tussen de stukken doorgaat. God neemt alle verantwoordelijkheden en verplichtingen van het verbond op zich. Een andere uitleg die ik vanmorgen met u wil delen zegt, daar zin speelde ik al een beetje op, die vier verschillende dieren. En dat zijn eigenlijk allemaal gedomesticeerde dieren waar de mensen al altijd mee geleefd hebben. Die vier dieren symboliseren eigenlijk de vier generaties van Egypte. Drie zijn er door midden gedeeld. Dat is het symbool voor het lijden dat Abrahams directe nakomelingen, de verdrukking die zij in Egypte zullen ervaren. En de vierde, de duif, symboliseert de vrijheid. De vrijheid die de vierde generatie mag ontvangen die uit Egypte ontkomt. En die ook aan de roofvogels van Egypte ontkomt. Abraham jaagt die roofvogels, die gieren, wat het ook zijn, jaagt die weg. Waarom mag die vierde generatie uit Egypte uittrekken? Dat is vanwege Abraham. Vanwege Gods trouw aan Abraham, vanwege dat geloof van Abraham dat hem tot gerechtigheid gerekend is. Omwille van Abraham, van zijn belofte, zal God hen bevrijden. Dat is het geloof van Abraham, dat vertrouwen op God, waarin hij ver vooruit mocht zien. Niet alleen voor zichzelf, hij zal altijd als een vreemdeling en bijwoner leven in het land van de belofte. Maar hij vertrouwt erop dat God uiteindelijk daar zijn belofte voor hem en voor zijn nageslacht, voor het grote volk wat uit hem voortkomt, zal waarmaken. Hij vertrouwt erop dat God hem zal tot zegen zal stellen voor de volkeren. Abraham leefde in het vertrouwen dat hem dat gegeven zou worden. En vanuit die gedachte komen we terug bij Romeinen 4. Dan wil ik nog eens met u lezen de laatste woorden van dat hoofdstuk. Van vers 23, waarin Paulus zegt: het is niet geschreven om hem alleen dat het hem toegerekend werd. Nee, ook om ons. Aan wie het zal worden toegerekend als wij gelovig vertrouwen op hem die Jezus onze Heer heeft opgewekt uit de doden. Die is prijsgegeven om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Uiteindelijk houdt die belofte aan Abraham het leven in het land, het geloof van Abraham, het leven in Gods gerechtigheid, houdt in de zekere wetenschap van de opstanding uit de doden. Daar eindigt Paulus dit hoofdstuk mee. Jezus, Yeshua, de Messias, is opgestaan uit de doden. God heeft hem opgewekt. En zo mogen wij Abraham, Israël, alle die hun vertrouwen op God stellen, leven met hem in zijn koninkrijk. Amen. Shabbat shalom.